Goedemiddag gemeente. De middagdienst wordt geleid door onze oude predikant H. van de Heuvel. De organist is Herman Keizer en mijn naam is Hans van den Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 65 de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Psalm 65 de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Na stilgebed, votum en groet zingen we uit Psalm 118, de versen 7 en 11 uit de oude berijming. Psalm 118, de versen 7 en 11 uit de oude berijming. Na het gebed is de eerste schriftlezing uit Jesaja 53, de versen 3 tot en met 5 en vers 12. Jesaja 53, de versen 3 tot en met 5 en vers 12. Na de schriftlezing zingen we uit gezang 182 het eerste vers. Gezang 182, vers 1. Dan gaan de kinderen naar de zonneschool en dan zingen we lied 12, het vierde vers uit de schriftberijming. Lied 12. Het vierde vers uit de schriftberijming. De tweede schriftlezing is uit Lucas 23, vers 26 en de versen 32 tot en met 34. Lucas 23, de vers 26 en de versen 32 tot en met 34. Na deze schriftlezing zingen we lied 12, het achtste vers uit de schriftberijming. Lied 12, het achtste vers uit de schriftberijming. Na de verkondiging zingen we gezang 189 helemaal. Gezang 189 helemaal. Na gebed en de collecte zingen we uit gezang 21. Vers 3. Gezang 21, vers 3. Na de geloofbelijdenis zingen we weer uit gezang 21, maar dan het zevende vers. Gezang 21, vers 7. Dit was ook gelijk het slotlied. Een gezegende dienst toegewenst.
Goedemiddag, gemeente, gasten in ons midden, allemaal heel hartelijk welkom en degene die met ons verbonden is via internet. Ook welkom in deze dienst, welkom ook aan dominee van de Heuvel. Fijn dat u in ons midden bent vanmiddag en deze dienst hoopt voor te gaan. Ik heb nog één mededeling. Na de dienst is er nog een mogelijkheid om de jaarboekjes op te halen hierachter in de hal van het gebouw. We gaan zingen Psalm 65 vers 1 en 2 in de nieuwe berijming. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst belijden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God. De schepper van hemel en aarde, die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid. En die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God groet ons. Genade zij u in vrede van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil vanmiddag met u nadenken over de eerste woorden die de Heer Jezus gesproken heeft vanaf het kruis nadat hij gekruisigd is. In dat kader ook de liederen, Psalm 65, maar ook Psalm 118, waarin we met elkaar uitzingen dat het deze heiland is van wie ik mijn hulp en sterkte verwacht, die mijn heil bewerkte. Psalm 118, vers 7 en 11 uit de oude berijming. Laten we samen gaan bidden om Gods zegen. Heer onze God, barmhartige en getrouwe Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij u op deze zondag mogen belijden als de schepper van hemel en aarde. De koning van uw kerk, de Heer van ons leven. U belijden we als die grote God. Veel te groot voor ons om te kunnen bevatten met ons verstand. We belijden u als de God die trouw is en goed. Veel te goed. Als wij zien hoe vanzelfsprekend wij dat vaak vinden. En hoe weinig we daarover verwonderd zijn. Dan is het des te meer een voorrecht en een gave van uw genade dat we vanmiddag voor de tweede maal op deze dag bij elkaar mogen zijn. Rondom het woord van u. En als u, Heere God, spreekt, dan spreekt u woorden van leven. Leven die onbegrensd, leven dat onbegrensd is. Waar u zelf het woord eeuwig aan hebt vastgehangen. En dan danken we u dat we met elkaar dat woord mogen beluisteren. Als we vanmiddag verder gaan om na te denken over wat het lijden en sterven aan het kruis voor u, Heer Jezus, heeft betekend. Maar ook de betekenis voor ons. U begenadigt ons daarin zoals we hebben gezongen. U, de Heilige God. We bidden u, wees ons vanmiddag tot een hulp en tot een sterkte. Hoor onze liederen, aanvaard onze gebeden en wees met ons. Zoals we hier samen in de kerkzaal zijn, de kinderen die zo dadelijk naar de zondagsschool gaan, wees in hun midden, samen met hen die daar leiding aan geven. Wees met alle die meeluisteren via de kerkradio of het internet. Geef dat we met elkaar een door u gezegende dienst ontvangen. Ook in verbondenheid met allen die uw naam belijden. Hier in Dordrecht, maar ook in ons land, in deze wereld. Uw kerk die wereldwijd vandaag op verschillende plaatsen en momenten samenkomt. In verschillende tradities en in verschillende vormen. Maar de verbindende schakel is het woord van u. En we danken u dat ook wij dat met elkaar mogen lezen. Open ons hart daarvoor. En open ook uw woord voor ons hart. En geef dat we met elkaar u mogen dienen. Op de wijze die daarbij dat woord past. Tot eer van uw naam. Hoor ons uit genade. Amen. Ik heb een tweetal lezingen. De eerste is de lezing uit Jesaja 53, de versen 3 tot en met 5 en dan vers 12. Waarbij met name vers 12 de achtergrond vormt van het woord dat Jezus spreekt vanaf het kruis. We zingen met elkaar gezang 182, het eerste vers, het lied van de zondagsschool. Jezus, leven van ons leven. En daarna gaan jullie naar de zondagsschool. De profeet spreekt deze woorden. Het gaat over de lijdende knecht des Heren. En in het Nieuw Testament is dat onze heiland en Heren. Hij, dat is onze heiland, was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dan het 12e vers. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover deze eerste lezing.
Thank you.
We lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vers 26 en dan de verzen 32 tot en met 34. We zingen het achtste vers van schriftberijming 12. Hij heeft voor schenders van Gods wet gebeden. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. En toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Tot zover deze lezing. Met u nadenken over vers 34a, wat we aanduiden als het eerste kruiswoord dat Jezus gesproken heeft na zijn kruisiging. Antwoord op de verkondiging, gezang 189, alle vierde verzen. Als ik de beide lezingen voor u samenvat onder het thema, dan zeg ik: Jezus die bidt voor hen die hem hebben gekruisigd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. In de lezing van vanmiddag in het Lucas-evangelie zijn we aangekomen in de laatste fase van het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Daar stierf hij als heiland van de wereld, als redder voor zondaar. De laatste fase van het leven van iemand van wie je heel veel houdt, is buitengewoon kostbaar. Geen woord wil je missen, maar alle woorden sla je op in je hoofd en in je hart voor later. kostbaar. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus die hij in de allerlaatste fase van zijn leven hier op aarde heeft uitgesproken. En weet u, weet jij waarom? Omdat we zo dadelijk gaan zingen: mijn verlosser hangt aan het kruis. Mijn verlosser. Dan wil je toch de woorden van die verlosser van je leven niet alleen rationeel in je hoofd hebben, maar ook in geloof in je hart bewaren om ze te overdenken. En dan niet alleen in deze 40 dagen tijd, maar in de gang van ons leven. Jonge mensen, broeders en zusters, we staan vanmiddag even stil bij dat kruis in de schriftlezing. Het kruis waaraan de Romeinse soldaten de Heer Jezus hebben gekruisigd. Tussen twee criminelen in. We lezen in vers 26 en in vers 33 dat Jezus tegelijk met hen is weggeleid. Anders vertaald afgevoerd. Naar de plaats, zegt Lucas, die schedel genoemd wordt. Omdat het de vorm van een mensenhoofd heeft. En ik leg allereerst even de vinger bij dat woordje plaats. Want weet u, weten jullie dat dat woordje plaats, dat heeft Lucas al een keertje eerder gebruikt in zijn evangelie. In hoofdstuk 2 vers 7. En dan herinneren we ons dat dat de geboortegeschiedenis is van onze heiland. En dan staat er dat er voor Jezus en voor zijn ouders geen plaats is in de herberg. Hetzelfde woordje. Maar als u Lucas 9 vers 58 zou pakken, dan zie je daar staan dat Lucas zegt dat de Heer Jezus gezegd heeft dat er voor hem op aarde geen plaats is, weer datzelfde woordje, om het hoofd zelfs ook maar neer te leggen. Broeders en zusters, jonge mensen, de enige plaats op aarde voor de verlosser van je leven is tussen hemel en aarde in, aan het kruis. Want Lucas gebruikt dat woordje opnieuw. Buiten Jeruzalem, op de schedelheuvel, is er plaats voor de Messias van Israël, voor de heiland der wereld, voor je verlosser die hangt aan het kruis. Dat is toch een verbijsterende werkelijkheid. Als ik aan u, aan jou vraag, raken we daar nou nog van onder de indruk? Jonge mensen, broeders en zusters. Misschien hoort u het al voor de 50ste of de 70ste keer, of jij voor de 23e of de 10e keer dat je dat bewust hoort. Raken we daar nog van onder de indruk? Zeker als we twee dingen beseffen. In de eerste plaats dat we gewoon eens even kijken naar die Romeinen. Voor de Romeinen was een kruisiging de meest vernederende doodstraf die aan een Romeins staatsburger niet mocht worden voltrokken. Alleen maar aan niet-Romeinse slaven, en dan moesten ze ook nog een moord hebben begaan. Denk u eens even in. Je heiland wordt gelijkgesteld
aan zo'n slaaf die als een crimineel de slavendood op het kruis moet sterven. Uit het oogpunt van de Romeinen. Nu vanuit het oogpunt van de Joden. Voor de Joden was iemand die gekruisigd werd, iemand die het zichtbare bewijs leverde dat hij een door God vervloekt mensenkind was. Denk u eens even in, broeders en zusters, jonge mensen. Aan het kruis hangt je heiland die door God vervloekt is. Vanuit de optiek van de Joden. En die heiland bidt voor hen die hem hebben gekruisigd. Het is voor mensen woorden onmogelijk, absoluut onmogelijk, om onder woorden te brengen de lichamelijke pijn die onze heiland heeft doorstaan. Het is voor menselijke woorden onmogelijk om te verwoorden de pijn in de ziel van onze heiland. Maar in die pijn roept hij zijn vader aan. Allereerst voor hen die hem hebben gekruisigd. Omdat ze niet weten wat ze doen. Als we dan naar onze heiland kijken, dan zeggen we onvoorstelbaar dat hij het kon. Als we dan kijken naar hen die hem gekruisigd hebben, dan zeggen we ongelooflijk wat een boodschap van troost. Ook vandaag. Want mijn verlosser hangt aan het kruis. En de achtergrond van die woorden hebben we gelezen in Jesaja 53. Met name in dat 12e vers, waar de profeet spreekt over de lijdende knecht van de Here, nieuwtestamentisch onze Here Jezus Christus, en dat hij gebeden heeft voor zijn overtreders. En die overtreders, dat zijn zij die hem hebben gekruisigd. En zoals wij dan weten, dat zijn allereerst de Romeinse soldaten geweest. Maar die Romeinse soldaten handelden niet naar eigen verantwoordelijkheid, maar in opdracht van Pilatus. En Pilatus handelde weer in het grotere kader van het wereldrijk Rome. Dus als onze heiland bidt voor hen die hem gekruisigd hebben, heeft hij daarbij de wereld op het oog. Dat is het eerste. Maar niet alleen de wereld, ook zijn Joodse volksgenoten. Hen uit wiens midden hij is opgekomen, geboren is. Onze heiland heeft tegen Pilatus gezegd: hij die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. U kunt dat lezen in Johannes 19, vers 11. Groter zonde. En hij die, dat is allereerst Caiaphas, de hoge priester. Maar in hem zijn dat ook de overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, het volk, het Joodse volk. We weten dat ze de Heer Jezus uit haat en nijd en jaloezie hebben overgeleverd. Om gekruisigd te worden door Pilatus, want dat mochten ze zelf niet doen. En dat schreven ze ook uit, kruisig hem, terwijl Pilatus onze heiland wil vrijlaten. Maar onder grote druk geeft hij onze heiland uiteindelijk over aan de wil van het volk. Zeg maar de wil van Jezus' vijanden. En wat wij in dit stukje van de preek ontdekken met elkaar, is dat er niemand vrij uitgaat. Bij de kruisiging van Jezus. Romeinen niet en Joden niet. Zij zijn verantwoordelijk. Zeg maar Israël en de wereld. Toen. Nu. U, jij en ik, vanmiddag zijn we geen onschuldige toeschouwers in de lezing, maar zijn we schuldige deelnemers aan de lezing. Aan de werkelijkheid wat er gebeurt op het kruis van Golgotha. Schuldige deelnemers. Hoe dan? Dan hebben we een woord van de apostel Paulus nodig aan de gemeente van Rome om dat even in te zoomen. En als Paulus die brief schrijft aan de gemeente van Rome, dan staan we dus achter de kruisiging van Jezus, achter de opstanding van Jezus. Dan zijn we alweer zo'n 20, 25 jaar verder. En dan kijkt Paulus terug als hij aan de gemeente van Rome schrijft. Gemeente, God bevestigt zijn liefde aan ons hierin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog zondaars waren. En hij heeft ons met God verzoend door de dood van zijn zoon. Zo dicht komt het bij vanmiddag. De verbinding is vijanden die hem hebben gekruisigd uit Israël en de wereld. En in geestelijk opzicht de vijanden die wij zijn. Zondaar. Jij, u, ik. Niemand van ons gaat vrij uit. Want onze heiland werd door mensenhanden aan het kruis genageld. Dat is de ene kant. Maar dan zit er aan deze boodschap die Jezus uitspreekt, dit evangelie, ook nog een andere kant. De kant van zijn vader, die hij aanroept. En de kant van zijn vader is dat de hemelse vader zijn zoon gegeven heeft in die kruisdood. Uit liefde. Uit liefde voor vijanden van hem en van zijn zoon. Uit liefde voor deze wereld. Voor ons, zondaar. En dan gaan we nog één stapje verder. De Heer Jezus, die aan het kruis heeft gehangen, gaf zichzelf vrijwillig over aan de wil van zijn vader. Om de kruisdood te sterven in de plaats van zondaar. In onze plaats. Uit liefde. Tot redding van onze zonde. En zo zien we dat de Heer Jezus bidt voor allen die hem hebben gekruisigd. En daarom belijden wij vanmiddag in deze lezing. En als we staan bij dat kruis in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Ik heb Jezus gekruisigd. Ik. Mijn zonden deden hem de kruisdood sterven. Dat is zeer confronterend. Zeer confronterend. Om te ontdekken. En om gewoon eens op je af te laten komen in deze 40 dagen tijd. In deze dienst. Want het is 100% de waarheid van Gods kant en van onze kant. De hemelse Vader deed zijn zoon sterven aan het kruis, opdat de weg naar de Vader hart werd geopend. Niet voor volmaakte mensen, maar voor zondige mensen. En Jezus heeft dan zijn Vader ook aangeroepen. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Maar wat betekent dat? We moeten heel goed zien dat het hier niet gaat om zonde in het algemeen. Dat denken we misschien in eerste instantie, bij het eerste luisteren. Maar de Heer Jezus zegt dus heel bewust, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het gaat hier om de zonde van onwetendheid. Misschien klinkt ons dat wat een beetje apart in de oren, maar dan moeten we weer naar het Oude Testament. En u moet dat thuis echt doen. Leviticus 4 is even rustig doorlezen. Want daar wordt het onderscheid gemaakt in het Oude Testament, dus in Israël, tussen zonde die je bewust doet, met opgeheven hand staat er dan bij, en zonde die onbewust gedaan worden, waar je je niet bewust van bent. En één keer per jaar moest de hoge priester het heilige der heiligen binnen met het bloed dat gesprenkeld moest worden op het verzoendeksel en voor de ark, om de zonde van onwetendheid van Israël te verzoenen met God. En waarom? Ook de zonde van onwetendheid stelt je schuldig tegenover God. En als de profeet Jesaja in hoofdstuk 53 spreekt over schuldoffer, in vers 10 is dat het offer dat de relatie herstelt tussen de Here en Israël. En bij dat offer vloeide bloed. En dat bloed dat wees heen naar Christus, het Lam van God. Want alleen zijn bloed reinigt ons van alle zonden. En dat bloed vloeit op Golgotha. Als de Heer Jezus zegt, vergeef hun de zonde van onwetendheid. Dan bidt Jezus voor die soldaten. Die echt niet weten wat ze doen. Ze hebben dienst die dag. En ze kregen opdracht van Pilatus om 3 mannen te kruisigen. Zal hun een zorg zijn hoe ze heten, wie ze zijn. Zij hebben niet geweten dat ze de heiland der wereld aan het kruis hebben genageld. Ja, het komt dichterbij. Mijn verlosser. Dat hebben ze niet geweten. En achter hen Pilatus, die wel geworsteld heeft met de vraag, nou wat is waarheid? Maar uiteindelijk heeft hij niet gezien wie hij heeft laten kruisigen. En achter hem, de overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, het Sanhedrin, het volk, ze riepen kruisig hem, want ze wilden van Jezus af. Zij hebben hem niet erkend als de Messias. Terwijl ze beter konden weten. En wij, Paulus, vijanden van God, zondaren, ik heb hem gekruisigd. Broeders en zusters, onwetendheid is absoluut geen verontschuldiging. Zo van, ja, maar als ik het toch niet geweten heb, ja, dan is dat toch minder erg. Dan kan de Heere God mij dat toch niet aanrekenen. Dan doet hij mij toch geen recht als ik niet weet wat ik doe. Dat is onze redenering. Maar niet de Bijbelse realiteit. Want wij staan ook om de zonde van onwetendheid schuldig tegenover God. En wat bedoelen we dan? Weet u, onwetendheid is de uiting van de diepste vorm van onze menselijke vervreemding van God. Ik zeg het nog een keer, want het is dat zinnetje moet u echt eens een poosje over na gaan denken. Moet je herkauwen, jonge mensen, in de komende week. Onwetendheid is de uiting van de diepste vorm van onze menselijke vervreemding van God. Het is de diepste vorm van geestelijke verblinding waarmee wij geboren zijn. En die ons hele leven met ons meegaat. Het begint al bij het doopvond, als er voor ons gebeden wordt. Dat God ons in genade zal aanzien. Als we belijden dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen van de ellende zijn. En dat we aan het oordeel van God onderworpen zijn. Tenzij we opnieuw geboren worden. Daar begint het al. De diepste vorm van geestelijke verblinding. Want we kunnen niet tegen elkaar zeggen, als wij bij het kruis hadden gestaan, hadden wij dan geroepen, laat hem eraf, kruisig hem niet. Nee, dan had jij en u en ik meegeroepen in dat koor, kruisig hem. Want er moet heel wat in ons leven gebeuren, tot in de bodem van je bestaan, om die geestelijke verblindheid, om daarvan verlost te worden. Daar moet de geest met grote kracht aan te pas komen, zoals in het belijden van de kerk staat, in de Dordtse leerregels, dat je van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt moet worden. Dat is waar onze heiland voor biedt. Kijk, en dat bedoel ik aan het begin als ik zeg, dat is de ongelooflijke boodschap van troost. Uit de mond van de heiland, van wie je belijdt en zo dadelijk gaat zingen, mijn verlosser hangt aan het kruis. Maar ik heb hem gekruisigd. Hij hangt daar vanuit het vaderlijk perspectief in mijn plaats. Ja, dat is niet te bevatten. Dat kun je alleen maar in geloof aanvaarden, verwerken en ervan genieten. Vergeef het hun. Lucas gebruikt een heel speciaal woord daarvoor. Te mooi om niet aan u door te geven. Hij zegt, zend hun zonde van onwetendheid weg. Zend ze weg. Denk er niet meer aan. Dat is de ene kant. En de andere kant, zend ze weg. Leg ze op mij. Laat mij die zonde van onwetendheid op mij nemen. Opdat mijn bloed ook reinigt van die zonde. Broeders en zusters, jonge mensen. Niemand van ons zal in staat zijn de diepte van onze vervreemding van God, in het paradijs begonnen, ooit kunnen peilen. Niemand van ons. Maar de heiland wel. En hij heeft het gepeild. En hij heeft het moeten doorstaan in die 3 uur van dikke duisternis. Verlaten van zijn vader. Toen heeft hij het doorstaan. En dat is onze troost. Als je dan vanmiddag hoort dat aan het kruis hangt de hoge priester. Die bidt voor hen die hem gekruisigd hebben. Als je dan bedenkt dat aan het kruis hangt het Lam van God, dat de zonde der wereld op zich heeft genomen, onze zonde. Als je dan bedenkt dat aan het kruis hangt je middelaar tussen God en de mens. Hij dat zijn enige plaats tussen hemel en aarde is, een kruis. Maar dat hij daar vrijwillig voor gekozen heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij bidt nog steeds voor vijanden, voor zondaar, voor ons. Niet meer als de gekruisigde, maar wat meer is de opgewekte. Die voor ons bidt aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En daarom is er niets te noemen dat scheiding kan maken tussen de liefde van God en ons bestaan. Ook niet de zonde van onwetendheid. Maar dat betekent, broeders en zusters, jonge mensen, dat we dus ongelooflijk nauwkeurig en bewust ons leven met de Heere moeten beleven. En dat we ook in deze weken van verootmoediging op weg naar Goede Vrijdag, in de stilte met Hem, bidden om de leiding van zijn Heilige Geest, dat wat wij nu nog onwetend doen en niet goed is in zijn ogen, ons bewust worden. Opdat we het kunnen beleiden. Want God is rechtvaardig en getrouw. Dat hij vergeven zal. Alles wat wij hem voorleggen. En zo spreekt vanmiddag dit eerste woord van Jezus. Vanaf zijn kruis in ons midden. Tot ons heil. Geprezen zij zijn naam. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u voor wie u bent. De Vader van de Heer Jezus, die de woorden van uw Zoon hebt verhoord. Vanaf het kruis van Golgotha gesproken. U ziet ons aan in hem. En wat wij in ons eigen leven niet kunnen peilen aan diepte van vervreemding en van geestelijke blindheid, heeft uw Zoon voor ons gepeild en ondergaan, opdat we ook van die schuld verlost zijn, als wij ons aan u, Heer Jezus, toevertrouwen voor het eerst of weer opnieuw. Schenk ons die bewustwording, als jongeren en als ouderen. Schenk ons het besef dat u, Heer Jezus, ook door die diepte heen moest om de weg naar uw Vader te openen. Voor ons mensen, kinderen, jongeren, ouderen. Help ons om daarover door te denken, het ook een plaats te geven in ons leven, ook in ons geloofsleven, ook in ons, in deze periode van bezinning en verootmoediging op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Heiland, wat bent u groot, wat bent u goed, wat bent u liefdevol. Niet te omschrijven met mensenwoorden. In geloof slechts te aanvaarden en te bezingen en u ervoor te danken. Geprezen zij uw naam. Wees met ons vanuit deze zondag de week weer in, als de dagtaak wacht, in het huishouden, in de samenleving, in de kerk, op school, in studiekringen of waar we ook onze verantwoordelijkheid weer op ons nemen. Heere, bekwaam ons tot die taak. Vervul ons daartoe met uw geest en geef dat we onze arbeid mogen zien als gave van u. Wees met hen die niet meer in het arbeidsproces werkzaam zijn, het niet meer behoeven vanwege de leeftijd. Maar wees in het bijzonder met hen die baanloos zijn geworden in deze periode van crisis. Wilt u ook geven dat, ja, dat zij weer uitzicht krijgen op werk, dat ook in de economische situatie er weer ruimte komt. We dragen hen in het bijzonder aan u op. Maar ook allen, heren, die door de crisis getroffen zijn. Of het nu mensen zijn die zelfstandig aan het werk zijn, of mensen die door allerlei situaties financieel in de problemen zijn gekomen. U weet dat allemaal en wij leggen dat voor u open neer. En wij bidden u, wilt u in elke situatie van ons leven ons nabij zijn. Dank u dat we zo de week in mogen, onder uw zegen. Ga met ons mee. Stel ons ook tot een zegen voor de mensen die u in deze week op onze weg plaatst. Laten we een levend en sprekend getuige van u mogen zijn. Desnoods met woorden, maar ook en in het bijzonder met onze levenshouding, ons gedrag, onze aandacht voor anderen. Wilt u onze ogen daarvoor openen? Wij bidden u, Heere God, zegent u de gemeente in alle activiteiten die er zijn, maar vooral in haar manier van omgang met de schriften, opdat er een geestelijke bloei en groei mag komen en blijven. Bekwaam collega Vogel om daar leiding aan te geven, samen met de broeders van de kerkenraad. Wilt u zo, Heere God, naar ons horen, midden in een wereld waarin zo ongelooflijk veel nood is, waarin zoveel miljoenen mensen lijden, lichamelijk, mentaal, die leven in vluchtelingenkampen of op de vlucht zijn. Mensen die in oorlogsgebieden leven, zoals in Syrië of op allerlei andere plaatsen. Heer, ontferm u over uw kinderen. Uw kinderen die lijden. Als we denken aan Nigeria, Zuid-Soedan, als we denken aan delen in China, maar vooral in Noord-Korea, maar ook op zoveel andere plaatsen. Heer, geef moed en kracht.
En laat uw koninkrijk komen. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven. Voor de kerk is de eerste collecte. De tweede is voor de diaconie. Thank you.
Samen persoonlijk belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvang de zegen van God, draag die met u mee en draag hem ook uit, opdat u in deze komende week voor anderen tot zegen mag zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.